Goedemorgen. Ik zal me kort voorstellen. Ik ben hier wel eens eerder geweest. In 1990. Heb ik hier niet gesproken, maar toen waren we met de evangelisatieactie bezig in Schoten. En heb ik jaren ook meegewerkt. En dan kwamen we wel eens een keer hier. Op zaterdag of op zondag ook. Want we zijn natuurlijk daaruit voortgestaan, ontstaan. En uiteindelijk regelmatig kom ik nog in Brasschaat. Heb ik ook goede vrienden. Nu, we wonen niet ver weg. Ik ben inderdaad de vader van Fien. Blijkbaar is hij wat beter bekend. Maar wij wonen in Sint-Gilles-Waas. Dat is eigenlijk net aan de goede kant van de Schelde. Hè? Zou ik het nou maar zeggen? Nee, we wonen aan Sint-Gilles-Waas. We komen in de evangelische gemeente van Sint-Niklaas. En ik heb drie kinderen. Fien is de jongste en dan hebben we Michiel, dat is de oudste, en Joppe, dat is de tweede. Die zijn inmiddels 22, bijna 22, Michiel. Joppe is 19 en Fien, die is, mag ik het zeggen, Fien? Ze is 16, hè? Ja, maar ja, je weet niet, hè, de leeftijden, die zijn altijd gevaarlijk om te noemen. Mijn vrouw die komt van de gemeente uit Brussel, waar zij groot gegroet is uit Christine Pauwels, noemt ze. Zij heeft daar altijd in Schaarbeek gezeten. En sinds ons trouwen zitten we in de Evangelische Kerk van Sint-Niklaas. Ik denk dat het voldoende is om mezelf voor te stellen, want uiteindelijk ben ik gekomen om Gods woord ook te brengen. En vanmorgen ging het over dat je het verlangen moet hebben om naar God toe te gaan. Dat komt een beetje in die preek ook wel naar voren, omdat we gaan spreken over het belang van gebed en het verlangen naar eigenlijk te zijn bij onze Hemelse Vader. We hebben allemaal, denk ik, of de meeste van ons, een mobiele telefoon of een tablet. En dan zegt het woord app u ongetwijfeld iets, een app, een application. En dat programmaatje, een softwareprogramma specifiek voor zo'n mobiele telefoon, voor zo'n tablet, om iets te kunnen doen. Je kunt een app hebben om het nieuws te lezen, je krant. Een app om spelletjes te spelen. En de meest bekende app, die zal waarschijnlijk de WhatsApp zijn. Ik heb begrepen dat die in Nederland meer wordt toegepast als hier. Maar dat is een applicatie waarmee je gratis kunt communiceren met vrienden en vriendinnen, met familieleden en wie dan ook. En er zijn zelfs mensen die het gebruiken terwijl ze in dezelfde ruimte zijn om met elkaar te communiceren. Nu, ik zat zo te denken van misschien is het wel eens handig als we een app zouden ontwikkelen om rechtstreeks met God te kunnen communiceren. Een app waarmee je dan een berichtje kunt sturen. En binnen de kortste keren krijg je een berichtje terug. En dan weet je van, ja, God bestaat echt. Hij geeft om mij. Gelukkig zal zo'n app niet geschreven kunnen worden. En waarom gelukkig? Omdat ik denk dat er niet alleen bemoedigende tekstjes uit de hemel zouden komen. Maar ook regelmatig berichtjes van Martin. Waar ben je mee bezig? Stop er eens mee. Waar denk jij op dit moment aan? Nu, vandaag willen we met elkaar gaan kijken naar Daniël. En we gaan zo meteen Daniël hoofdstuk 6, een groot deel lezen met elkaar. En uit het hoofdstuk mag blijken dat het communiceren met God niet afhankelijk is van een applicatie of een bedenksel van mensen. Nee, God zelf heeft ons ruimte te geven om met hem in contact te kunnen komen door middel van het gebed. En in het leven van Daniël komt dat bijzonder tot uiting. En Daniël die had geen app nodig, maar een up. Een upper room, een bovenkamer. En daar ontmoeten we vanmorgen Daniël. We gaan naar Daniël, hoofdstuk 6. En dan lezen we de eerste 11 versen. Dan slaan we vanwege de lengte iets over en dan gaan we naar vers 19 tot en met 29. Daniël hoofdstuk 6, vanaf vers 1 tot 11 en daarna vanaf vers 19 tot 29. Het is een bekende Bijbelgedeelte waarin we Daniël in de leeuwenkuil tegenkomen. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen, die over het gehele koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen drie rijksbestuurders van welke Daniël er één was, aan hen moesten die stadhouders rekenschap geven opdat de koning geen schade zou lijden. En toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, doordat een uitnemende geest in hem was en de koning was van zins hem over het gehele koninkrijk te stellen. En daarop trachten de rijksbestuurders en de stadhouders een grond voor een aanklacht tegen Daniël te vinden in zaak het rijksbewind, maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij getrouw was en er geen verzuim of iets verkeerds bij hem gevonden werd. En toen zeiden die mannen, wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de dienst van zijn God. En daarop drongen die rijksbestuurders en stadhouders onstuimig bij de koning aan en zeiden tot hem, o koning Darius, leef in eeuwigheid. Alle rijksbestuurders van het koninkrijk, overste stadhouders, raadsheren en landvoogden, hebben zich beraden dat een koninklijk besluit behoort te worden uitgevaardigd en een verbod vastgesteld, dat ieder die binnen 30 dagen een verzoek richt tot enig god of mens behalve tot u, o koning, in de leeuwenkuil zou worden geworpen. Vaardig dan nu, o koning, dat verbod uit en schrijf een bevelschrift dat onveranderlijk is naar de wet der Mede en Persen, die niet kan worden herroepen. En dus schreef koning Darius dat bevelschrift met dat verbod. En zodra Daniël vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar zijn huis. En nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem en 3 maal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God juist zoals het tevoren placht te doen. En dan slaan we een stukje over, het gedeelte dat hij effectief wordt gevangen genomen en in de leeuwenkuil terechtkomt. En dan lezen we verder vanaf vers 19. Toen ging de koning naar zijn paleis en bracht de nacht vasten door. En hij liet niets tot afleiding voor zich brengen en zijn slaap vloot van hem heen. En bij het ochtendkrieken, toen het licht werd, stond de koning op en ging inderhaast naar de leeuwenkuil. En toen hij nabij de kuil kwam, riep hij Daniël toe met droeve stem. De koning nam het woord en zeide tot Daniël, Daniël, gij dienaar van de levende God, heeft uw God die gij zo volhardend dient u van de leeuwen kunnen bevrijden? En toen sprak Daniël tot de koning, o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de muil der leeuwen toegesloten. En ze hebben mij geen kwaad gedaan, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden, maar ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. En toen werd de koning ten zeerste verheugd en hij gaf bevel dat men Daniël uit de kuil zou optrekken. Daniël werd uit de kuil opgetrokken en geenerlei letsel werd aan hem gevonden, omdat hij op zijn God had vertrouwd. En de koning gaf bevel en men haalde die mannen die de aanklacht tegen Daniël ingebracht hadden en wierp hen in de leeuwenkuil. En dan komt er iets, een stukje wat niet zo plezierig is. Maar ja, dat is de straf die volgt hen en hun kinderen en hun vrouwen. En zij hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hun meester, zelfs al hun beenderen vermorzelden zij. Maar dan die laatste verse. Daarna schreef koning Darius aan alle volken, natiën en talen, die de ganse aarde bewonen. Uw vrede zij groot, door mij wordt bevel gegeven dat men in het gehele machtsgebied van mijn koninkrijk voor de God van Daniël zal vrezen en zal beven, want hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid. Zijn koningschap is onverderfelijk en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij bevrijdt en redt en doet tekenen en wonderen in hemel en op aarde. Hij, die Daniël uit de macht der leeuwen heeft bevrijd, en deze Daniël stond in hoog aanzien onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. Tot zover. Als je het leven van Daniël bekijkt, dan zie je een persoon die dagelijks het verlangen had om in hele regelmaat, 3 keer per dag, naar God toe te gaan. 3 keer per dag zien we hem voor het open venster, zijn bovenkamer, gericht op Jeruzalem en hij looft naar God en hij bidt. Maar er komt verandering in. Niet in zijn verlangen, maar er komt tegenstand. En Daniël, zoals ik aan het begin van de preek had gezegd, had geen applicatie nodig om met God te kunnen communiceren. Hij had alleen maar die bovenkamer, waar hij trouw naartoe ging, 3 keer per dag. Nu over het thema 3 keer gesproken. Een preek hoort altijd uit 3 stukken te bestaan. En ook deze preek is uit 3 thema's opgebouwd, een 3-luik. Allereerst gaan we ons focussen op het feit dat er een aanval is op het gebed. En in het tweede luik zullen we zien dat van ons als christenen verwacht wordt dat we moeten volharden in gebed. En het derde luik, dat zal dan gaan over de overwinning die we zullen behalen in het gebed. Nu dat eerste luik, de aanval op het gebed. Het eerste wat ik wil aanhalen is het volgende. Tijdens een machtswisseling van koningen die in het verleden was het nog wel eens gebruikelijk dat ambtenaren opzij werden geschoven en nieuwe ambtenaren werden aangesteld. En dat is niet iets van vroeger, ook vandaag de dag gebeurt het nog. Als er in Amerika een president is verkozen van een andere partij dan de vorige, dan worden in één klap al die ambassadeurs over de hele wereld ontslagen, moeten er nieuwe komen die trouw zijn aan de nieuwe president. En wat we hier zien gebeuren is het volgende. Daniel die overleeft de machtswisseling van koning Belshazzar naar koning Darius. En dat is op zich een wonder. Maar voor ons is dat eigenlijk weer geen wonder, omdat we weten natuurlijk dat God Daniel nodig had in dat vreemde land, Babel, waar op dat moment het Joodse volk in ballingschap was. En Daniel die wordt dan op dat moment onder koning Darius aangesteld met twee andere personen als toezichthouder, als rijksbestuurder. En hij moet toezicht houden op 120 stadhouders, zo lezen we dat in Daniel 6, vers 2 tot 3, opdat zij tijdig en keurig niet alleen de belastingen innen, maar ook doorstorten naar de koning. En dan heel snel heeft koning Darius door, ja die Daniel, die kan ik vertrouwen. Die Daniel, die kan ik eigenlijk alles toeverlaten. En in Daniel 6, vers 4 lezen we zelfs dat in deze tijd gesproken Daniel eigenlijk bijna minister-president werd over het land Babel. En waarom? Omdat hij een uitzonderlijke geest had. Zo hebben we dat gelezen. Blijkbaar was Daniel slim en was eerlijk, betrouwbaar. Maar het was niet de geest van Daniel, het was de geest van God die uitneembaar was. Die zo voortreffelijk was. En die geest van God, die was over Daniel. We zouden het ook zo kunnen zeggen van Daniel was vervuld met Gods geest. Hij was vol van Gods geest. En daarom deed hij niet mee aan die graaicultuur die niet alleen van vandaag de dag is, maar ook uit het verleden. Daarom was hij eerlijk en daarom was hij slim. En daarom was hij bruikbaar ook niet alleen voor God, maar ook voor koning Darius die op dat moment aan de macht was. Nu, Daniel die had dus die app niet nodig. Nee, hij communiceerde met God door de geest van God die op hem rustte. En nu weten wij allemaal dat wanneer wij tot geloof komen, dat Paulus ons leert dat Gods geest in ons komt wonen. Dus die geest die Daniel had, die staat ons ook ter beschikking. Een beetje misschien platvloers uitgedrukt, maar uiteindelijk de geest van God komt in ons hart wonen op het moment dat wij knielen aan het kruis van Golgotha. We noemen dat de inwoning van Gods geest. En ik denk dat we elke dag ook mogen bidden om de volheid van Gods geest. Dat Gods geest werkelijk in de kracht over ons heen komt. En als dat gebeurt, dan gaan mensen rondom ons zien van, wauw, die broeder, die zuster, die heeft een uitnemende geest, een voortreffelijke geest. En dan mag u getuigen dat het niet uw geest is, dat u niet zo goed bent, maar dat Gods geest over u is. En dat dankzij Gods geest, die Heilige Geest, u een krachtig persoon kunt zijn. En dat je daar niet alleen maar vrienden mee maakt, daar komt Daniel heel snel achter. Er zijn heel wat stadhouders en rijksbestuurders, zijn collega's, die alles op alles gaan zetten om hem onderuit te halen. Want Daniel is te eerlijk. Eigenlijk kunnen ze hem niet gebruiken. En hij moet weg. Hij is te serieus. Hij laat zich niet chanteren. En dan gaan ze zoeken. Ze gaan zoeken naar een reden om hem onderuit te halen. De Bijbel leert ons in Daniel 6, vers 6, dat zij in zijn werk niets kunnen vinden. Dan laat het ook bij ons zo zijn. Dat wanneer je werkt, dat je baas of je collega's nooit iets kunnen vinden om jou te betrappen. En waarom niet? Omdat je God dient. En dat is de belangrijkste reden waarom je ook mag werken. Maar in zijn geloof weten ze hem wel te pakken. En dan zien we dat binnen de kortste keren er een wet wordt uitgeschreven. Een wet waarmee ze naar de koning Darius trekken en zeggen van: koning Darius, we hebben iets bedacht. U komt nog wat eer tekort. En weet u wat u weer voorstellen? Gedurende 30 dagen mag niemand iets vragen, maar wel aan u, maar aan niemand anders. En die koning Darius, die is natuurlijk heel vereerd. Die denkt van: wauw, dat is fantastisch zeg. Iedereen moet naar mij toe komen om iets te vragen. En hij is eigenlijk zo trots dat hij met open ogen in dit voorstel loopt, in deze list loopt. En zo wordt er een wet uitgevaardigd die feitelijk betekent, en dan kom ik tot het punt, verboden te bidden. Want deze wet is er niet gekomen omdat men koning Darius eigenlijk eer wilde geven. Hij is er gekomen omdat ze Daniël wilden stoppen, een aanklacht tegen hem wilden vinden. En die aanklacht konden ze alleen maar vinden wanneer ze hem pakten op zijn geloof. En zo zie je dat achter deze list die wordt gesteld, dat er iets anders schuilt, namelijk een geestelijke strijd. Een geestelijke strijd die aangespoord wordt door die leeuw die op dit moment nog altijd die wereld rond waart en briest. En dan hebben we het over die duivel. Van de duivel mag Daniël best een vooraanstaande positie hebben. Hij mag best minister-president van Babel worden. Maar waar hij last van heeft, is het feit dat Daniël 3 keer per dag op die knieën gaat en 3 keer per dag in gebed toe gaat naar zijn hemelse vader. Babel was de plaats waar de torens werden gebouwd, waarmee men probeerde eigenzinnig in de hemel te geraken. En dan had God daar die verwarring gestuurd door al die verschillende talen eigenlijk over de mensen uit te storten. En Babel was een plaats geworden waarin de duivel het voor het zeggen had. En nu is daar die Daniël. En die Daniël, die irriteert hem, want hij bidt 3 keer per dag tot God in de hemel. En vanaf dat moment was de macht van Satan op zijn retour in dat land. Dat was de reden, de geestelijke strijd achter deze wet. Verboden te bidden. Dus die aanval op het gebed, dat was het eerste. Nu gaan we naar het tweede luik, de volharding in het gebed. Nu, Daniël, die werd geconfronteerd met het feit dat hij opeens volgens de wet niet meer mocht bidden. Nu, sinds Daniël is de briezende leeuw niet veranderd. De duivel is nog altijd geïrriteerd op het moment dat kinderen van God de weg tot God weten te vinden in gebed. En op het moment dat u namelijk in gebed gaat en naar God toe gaat, dan verliest hij zijn macht over u als mens. En hij krijgt er last van u, omdat u steeds meer gaat lijken op God. En omdat u steeds minder een vinger achter de deur van uw leven krijgt, zet hij alles op alles om u te laten stoppen met bidden. En je zou het zo kunnen vergelijken. Op het moment dat je een frituurpan koopt, en dan op elektriciteit, dan kan je hem in die doos laten steken. En dan zul je 1 ding weten, ik zal nooit lekkere frietjes eten. Je zult hem moeten uitpakken, je zult hem in stekker met in stopcontact moeten steken, waardoor hij verbonden wordt met de elektriciteitscentrale die de stroom opwekt. En pas dan, op het moment dat je dat hebt gedaan, zal die pan ook heet kunnen worden en zul je frietjes kunnen bakken. En zo is het met ons gebedsleven ook. Eigenlijk moeten wij verbonden zijn met onze hemelse energiecentrale, met God. En op het moment dat we die stekker eruit trekken, dus stoppen met bidden, dan zal de stroom van Gods liefde en zijn kracht nooit meer bij ons aan kunnen komen. En daar is de duivel om te doen. En u moet ervoor zorgen dat u daar niet aan gehoorzaam wordt, maar inderdaad verbonden blijft met die hemelse energiecentrale, met God. En dan weet ik, vandaag de dag worden er geen wetten meer uitgevaardigd verboden te bidden. En toch, bijna 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 zijn we online. En Henk Binnendijk, die was 2 weken geleden op de leidersconferentie van de VEG, en die zei van: kijk, heel veel christenen worden vervolgd omwille hun geloof in de wereld. Maar denkt u nou echt dat wij als christenen in deze westerse wereld niet vervolgd zouden worden? Hij zegt: wij worden vervolgd in de verdrukking van de afleiding. Al die smartphones en al die tablets, ik maak er zelf open. Het eerste wat we doen als we wakker worden is even geil kijken van: is er een berichtje binnengekomen? En wat is er gebeurd vannacht? In plaats van die Bijbel te openen en daarin te lezen en de ontmoeting te hebben met God. In plaats van tijd te nemen voor gebed. En heel vaak gaat er een dag voorbij dat we zeggen van ja, we hebben eigenlijk bijna geen tijd gehad om contact te hebben met God. We voelen ons wel schuldig, maar die afleiding, die is er. En dan kan het zomaar gebeuren dat de WhatsApp het wint van het gebed. Dat we zo in beslag worden genomen door de aardse dingen, dat God er simpelweg niet meer doorheen kan komen. En dan heeft de duivel ons precies op de plaats waar hij ons wil hebben. En dan vergt dat van ons volharding, volharden in het gebed. Dat we regelmatig die onmisbare zaken aan de kant schuiven. Ik laat mijn smartphone tegenwoordig thuis. En dan zult u zeggen van dat is niet waar, want hij ligt daar vanachter. Ja, ik ben op dit moment van dienst, ik ben van wacht. Dus ze kunnen mij bellen. Maar normaal gesproken ben ik zo dat ik die rotting, want ik had er eerst enorme verlangen naar. Tegenwoordig zie ik dat meer als een last. Ik ben altijd maar bereikbaar. Die laat ik maar thuis. Omdat ik in de kerk daar niks meer kan doen. Daniël, die volhardt in het gebed. We hebben het gelezen, er komt die wet uitgevaardigd, verboden te bidden. En het eerste wat Daniël gaat doen is, hij gaat naar huis. Hij gaat naar boven, hij opent zijn vensters, hij gaat op de knieën en hij gaat God loven. Dus in plaats van de wet volgen, is hij ongehoorzaam aan koning Darius, maar wel gehoorzaam aan God. En Daniël liet zich niet tegenhouden door een stelletje hongerige leeuwen die hem in het vooruitzicht werden gesteld. Voor Daniël was het eigenlijk het gebed precies hetzelfde als ademhalen. Als ik ermee zou stoppen, dan eindigt het leven. En Daniël die ademde de goedheid en de genade van God in, om vervolgens zijn zorgen en zijn lasten en zijn moeite en zijn zonden weer uit te ademen. En vervolgens bij de troon van God achter te laten. En dan heb ik me de vraag gesteld van waarom moest Daniël dan demonstratief toch voor die open vensters in die bovenkamer gaan bidden? Had hij zichzelf niet heel veel moeite kunnen besparen door gedurende die 30 dagen zich terug te trekken op een binnenkamertje en daar te bidden, zodat de mensen het niet konden zien? Zegt de Heer Jezus niet in het Nieuwe Testament dat we in ons binnenvertrek moeten gaan om daar in het verborgene te bidden? Nou, Daniël had dat gedaan, dan had hij heel veel moeite voor bespaard gebleven. Dan had hij niet in die leeuwenkuil terechtgekomen. Maar als Daniël dat had gedaan, dan had hij voor de buitenwereld de suggestie gewekt dat hij best zonder het gebed had gekund. En nu komt erop aan dat hij publiekelijk beleidt dat hij afhankelijk is van God. En dat het gebod van koning Darius niet zwaarder weegt dan het gebod van zijn hemelse vader van God. En was hij dan niet bang om in die leeuwenkuil terecht te komen? Ik denk het wel, Daniël was een mens zoals u en ik. Maar Daniël was nog banger om van God te vervreemden. En door volhardend gebed zet hij zijn aardse leven op het spel. Maar als hij zou stoppen met bidden, dan zou hij zijn geestelijke relatie met God op het spel hebben gezet. En dan zou hij zelfs het risico hebben gelopen om in die leeuwenkuil terecht te komen, waarin ooit die briezende, rondgaande leeuw geworpen zal worden. En dat beeld was voor hem nog veel huiveringwekkender. Nu, vandaag gaat de dreiging niet meer uit van een leeuwenkuil. Ik heb nog nooit gelezen over een leeuwenkuil in Antwerpen. Waarin je, als je ongehoorzaam was geweest, gedropt zou worden, steen eroverheen, klaar is af. Ik weet niet of jullie burgemeester dat als een oplossing zou zien, dat weet ik niet. Hij heeft wel eens meer fantastische ideeën. Maar wat betekent gebed voor u? Wat betekent gebed voor u in de situatie waarin u leeft? Kunt u gemakkelijk zonder? Kunt u gemakkelijk een dag overslaan zonder in gebed te gaan naar God toe? En kijk maar, in de afgelopen week zijn er dagen geweest waarin u eigenlijk moet zeggen van, ik heb mijn gebed eigenlijk niet gemist, maar ik heb het ook niet gehad, mijn gebedsleven met God. Van de week was het vrij koud. Ik ben aan het trainen voor de marathon van Antwerpen. Over anderhalf maand is zover. En van de week moest ik mijn kilometers maken. En dat heb ik dan trouw gedaan. Maar het was toch wel gevoelsmatig erg koud. En dan weet je wat je eigenlijk moet doen. Of zou moeten laten. Nou, hoe is het met die temperatuur van uw gebedsleven? Is dat min 20 graden of is dat plus 20 graden? Is dat warm voor God of is dat onder het vriespunt? Is er een stil plekje waar je ongestoord kunt terugtrekken om voor de 100% echt op God te concentreren, om bij hem te zijn? Daniel had het en hij was er trouw in, 3 keer per dag, met regelmaat, net zoals het eten. Wat is het gevaarlijk als je alleen maar bidt, als je alleen maar behoefte voelt? Ook wanneer er geen behoefte is, is het goed om eigenlijk in die routine naar God toe te gaan en te zeggen van: Heer, ik mis u eigenlijk wel niet, maar toch, het is belangrijk dat ik bij u kom. En ook als je geloofsleven op dit moment niet zo vurig is, ga dan toch in gebed naar God toe en zeg van: Heer, die vuur is weg. Maar ik weet, het is zo goed om bij u te zijn. En wilt u tot mij komen? Volharding in het gebed. En dan kom ik bij het laatste punt, die overwinning door het gebed. Daniel die gaat door de knieën. We hebben het gelezen, hij maakt zich letterlijk klein voor God. En hij weet dat hij alles mag vragen aan God. Niet omdat hij het verdient, maar omdat God een God van genade is, ook toen al. En zo bidt hij daar voor het open venster naar Jeruzalem. En hij looft God. Hij maakt hem groot. En het heeft geweldige gevolgen, want voordat hij het weet, hebben ze hem al te pakken. Daniel wordt meegenomen en hij ligt, voordat hij het weet, in die leeuwenkuil. Want zijn vijanden zijn er direct bij om hem aan te geven bij koning Darius. En vanaf dat moment is Darius een gevangene van zijn eigen besluit. Pas dan gaan zijn ogen open en beseft hij van: ze hebben mij eigenlijk niet een gunst bewezen, maar ze hebben mij een list voorgeschoten en ik ben erin getrapt. En dan gebeurt het wonderlijke. Want wie heeft de slechtste nacht? Is dat Daniel in die leeuwenkuil? Of is dat koning Darius in zijn koninklijk paleis, in zijn koninklijke slaapkamer? En dan weet u het antwoord al, dat is natuurlijk de koning die de slechtste nacht heeft. Want God stuurt zijn engel naar de leeuwenkuil. Die sluit daar die monden van die leeuwen. Die leeuwen worden zo mak als een lammetje. En ze doen Daniel niets, ze kunnen Daniel niets doen. Maar die koning Darius, die kan niet slapen. En hij heeft dan een keurig bed daar staan. Waarschijnlijk met heel veel kussens en weet ik veel wat, een mooie matras. Maar hij kan geen oog dicht doen. En hij begint te vasten. En de volgende dag, als het ochtend is, in alle vroegte gaat hij naar die leeuwenkuil. En met de moed en wanhoop, tegen beter weten in, zegt hij: Daniel, leef jij nog? En dan klinkt daar die stem van Daniel: o koning, ik leef nog, omdat God mij gebed heeft verhoord. Omdat ik een God dien die veel machtiger is en sterker dan wie dan ook. En ik had tegen hem niet gezondigd en ook niet tegen u. En Daniel overwint hier niet door zijn spierballen te tonen, maar door zijn handen gevouwen tot God te richten en in gebed naar God de Vader te gaan. En dan komt tot de afronding van de preek. Ik wil het leven van Daniel heel kort eens vergelijken met dat van de Heer Jezus, want ik zie daar prachtige vergelijken. Wat was het moeilijk om iets te vinden om Jezus te beschuldigen? Over een paar weken is het weer Pasen en dan zien we de Heer Jezus weer voor de Joodse raad staan. En dan zoeken ze een argument om hem ter dood te kunnen veroordelen. En ze vinden hem niet, buiten dan een valse beschuldiging. En dat zie je bij Daniel ook gebeuren. Daniel die wilde ze eigenlijk pakken op zijn ontrouw naar koning Darius. Dat lukte niet, ze pakten hem in zijn geloof. Koning Darius had Daniel graag willen beschermen, maar vond daartoe geen middelen. En wat zien we bij de Heer Jezus gebeuren als hij bij Pilatus staat? Ook daar zien we dat Pilatus weet van deze persoon, de Jezus, is onschuldig. En toch, hij hechtte meer belang aan zijn eigen positie. Daniel, die werd in de leeuwenkuil geworpen. En iedereen was ervan overtuigd, die zien we nooit meer terug. Er werd een steen overheen geschoven. En dan zien we het graf van Jozef van Arimathea. De Heer Jezus is gekruisigd, hij is gestorven. Hij wordt er vanaf gehaald, hij wordt naar dat graf gebracht. Hij wordt in dat graf gelegd. En dan rolt die steen voor dat graf. En dan denkt ook de mensheid, die zien we nooit meer terug. Maar bij Daniël kwam er een engel om de leeuw of de leeuwen hun bek te sluiten. En in de hof van Arimathea zien we ook een engel verschijnen op de derde dag na het kruisdood van Jezus. En dan komt Jezus uit het graf nadat de steen is weggerold. En dan roept die engel uit, Jezus is er niet, hij is opgestaan, hij leeft. En dan zijn we bij de essentie van ons geloof gekomen. En het diepste geheim van deze geschiedenis, ook van koning Darius en de geschiedenis van Daniël. Dat is namelijk dat wij geloven in een levende heiland, die de macht heeft in hemel en op aarde. Alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat geloof, broeders en zusters, dat overwint de wereld. Amen.